De schriftlezing voor deze avond vindt u in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, en daarvan nader het 27e hoofdstuk, te beginnen bij vers 33. Matteüs 27, te beginnen bij vers 33. Daar lezen wij: en zij gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welk is gezegd hoofdschedelplaats, gaven zij hem, dat is de Heer Jezus, te drinken edik met gal gemengd, en als hij dien gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, het lot werpende opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet: ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij nederzittende bewaarden hem al daar. En zij stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbijgingen lasterden hem, schudden hun hoofden en zeggende: gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. Indien gij de Zoon God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën hem bespottende zeiden: anderen heeft hij verlost. Hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil. Want hij heeft gezegd: ik ben God zo. En hetzelfde verweet hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de 6e uur aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de 9e uur toe. En omtrent de 9e uur riep Jezus met een grote stem zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden zulks horende zeiden: deze roept Elia. En terstond een van hen toelopende nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch anderen zeiden: houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende gaf de geest, en zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden, en de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. En de hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaarde, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: waarlijk, deze was Gods Zoon. En al daar waren vele vrouwen van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea om hem te dienen, onder de welke was Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Jozes, en de moeder van de zonen van Zebedeus. Gemeente, jongens en meisjes, op deze goede vrijdagavond gaan wij in gedachten naar de kruisheuvel Golgotha. En daar op Golgotha staan de mensen die ter dood veroordeeld zijn. En de kruisen worden van hun rug afgenomen. Alles wordt in gereedheid gebracht tot voltrekking van het vonnis. 3 gevangenen. De Heer Jezus en 2 moordenaars worden naakt uitgekleed. Wat een vernedering. Enige Romeinse soldaten die geven aan de te dood veroordeelde gemirrede wijn te drinken. En de Heer Jezus weigert dit te drinken. En weet je waarom? Wanneer iemand daarvan dronk, dan werd je een beetje verdoofd, dan raakte je een beetje bedwelmd. En daarom weigert de Heer Jezus. Nee, hij wil daar niet bedwelmd, hij wil daar niet gevoelloos hangen, maar met zijn volle bewustzijn zal hij de toorn van God tegen de zonde dragen. En dan worden die drie kruiselingen aan het hout vijf aan dat kruis vastgespijkerd. En dwars door de handen en de voeten worden grote draadnagels, grote spijkers geslagen. En wat zal dat een pijn gedaan hebben? En terwijl die doffe hamerslagen over Golgotha weerklinken, bidt de Heer Jezus. En aan dat kruis heeft de Heer Jezus 7 keer de mond geopend en gesproken. En de eerste 3 van die 7 kruiswoorden, die golden voor de mensen in zijn naaste omgeving en ook voor mensen die zich daar rondom dat kruis bevonden. De eerste keer was zijn gebed voor zijn beulen. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En hij bidt om vergeving voor zijn vijanden die hem zo smadelijk behandelen. En daarin zien we ook dat het laatste vers uit de profetie van Jesaja 53 in vervulling gaat. Daar lezen wij, en voor de overtreders gebeden heeft. En als Jezus daar hangt, wordt de spot met hem gedreven zoals we dat gelezen hebben. In vers 39 tot 44. En die voorbijgingen die lasterden hem, schudden hun hoofden. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. Moordenaars. Weet u nog, misschien enkele weken geleden is er een herdenking geweest in Utrecht. Omdat het alweer 2 jaar geleden was dat daar in de tram 4 onschuldige mensen werden vermoord. Moordenaars. En tussen 2 van zulke mensen hangt de Heere Jezus in het midden. 1 ter rechterzijde en 1 ter linkerzijde. En de dood grijnst hen aan. En toch spotten ze. Ontzettend. Maar na enige tijd spot die ene moordenaar niet meer. 1 van die misdadigers zwijgt, terwijl de andere met spotten door blijft gaan. Ja, die zwijgende moordenaar, die wordt aan het kruis door God bekeerd. Ja, de Heer Jezus had gebeden, Vader, vergeef het hun. En dat gebed is door zijn hemelse Vader gehoord en verhoord. 1 van die spotters ontvangt een nieuw hart. Want door de werking van de Heilige Geest leert hij zichzelf als een zondaar kennen. Hij wordt ontdekt aan zijn schuld. En hij erkent dat de straf die hij nu ontvangt wel zwaar, maar wel rechtvaardig is. En hij vernedert zich voor God. Oprecht berouw vervult zijn ziel. Ja, over enige uren zal de dood intreden. En dan zal hij God ontmoeten. Die heilige, die rechtvaardige God. Die hij beledigde en vertoornde en vervloekte. Maar dan krijgt hij bij het licht van Gods geest te zien dat die Nazareër naast hem waarlijk de Messias is. En als die andere moordenaar door blijft spotten, dan kan hij het niet langer aanhoren. En dan vraagt hij heel eerbiedig aan de Heer Jezus, Heere, gedenk mijner, als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Ja, door het geloof ziet hij Jezus, de koning van Israël. Door het geloof ziet hij dat het koninkrijk van de Messias een hemels koninkrijk is. En hij bidt ootmoedig om genade, om vergeving van zijn zware schuld. En luister, dan luidt het antwoord van de zaligmaker aan die boetvaardige moordenaar: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is de eeuwige heerlijkheid. Wat is die moordenaar gelukkig. Vlak voor de dood wordt hij van zijn zware schuld verlost, zoals dat tot ons komt in Psalm 68. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. En een hemelse vrede daalt in zijn ziel. Door het geloof mag hij die gesmade en verachte Jezus als zijn borg en als zijn middelaar ontmoeten. Zeker de tijdelijke straf moet hij dragen, maar van die eeuwige straf wordt hij bevrijd. De eeuwige straf draagt zijn zaligmaker voor hem. Gemeente van Oud-Beierland, wat is genade toch groot. Zelfs een moordenaar kon aan het kruis nog bekeerd worden. En dan is er voor u, dan is er voor jou en voor mij ook nog een mogelijkheid om zalig te worden. En Maria, de moeder van de Heer Jezus, staat ook daar bij dat kruis. En ze zal zeker vast aan die woorden teruggedacht hebben die Simeon in de tempel tot haar gesproken heeft. Een zwaard zal door uw ziel gaan. Wat zal er omgegaan zijn in dat zorgzame moederhart? Niemand die het weet, want spreken doet ze niet. En zwijgend staat ze daar en haar ziel wordt verscheurd door een onbeschrijfelijke smart. Daar hangt haar kind en veel vragen vullen haar gedachten. Daar staat ze en haar ellende moet ze alleen dragen, want niemand weet het. Niemand? Ja, toch wel. Eén weet wel hoe die ziel verscheurd wordt door haar smart en verdriet. En één weet hoe bedroefd ze is. En met een blik vol liefde ziet Jezus zijn moeder aan. En ineens zegt hij tegen haar: vrouw, zie uw zoon. En daarna wendt hij zijn blikken naar Johannes en spreekt: zie uw moeder. En de diepe discipel des Heren, die heeft het begrepen wat Jezus bedoelt. Want vanaf dat ogenblik heeft hij de moeder des Heren bij zich in huis genomen en heeft haar onderhouden. En daar leidt Johannes die zwaar beproefde vrouw van het kruisweg naar zijn woning, opdat voor haar het verdere verdriet en het lijden van de heiland niet meer aanschouwen zal. Zelf is Johannes weer teruggegaan naar die kruisheuvel, want dat lezen we in het evangelie van hem. In Johannes 19 vers 35 staat: en die het gezien heeft, die heeft het getuigd. Dus samengevat kun je zeggen, die eerste drie van de zeven kruiswoorden golden voor de naasten van de Heer Jezus en voor degene die zich daar op die kruisheuvel bevonden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En de tweede keer kwam dus die toezegging tot die moordenaar: voorwaar ik zeg u, heden zult ge met mij in het paradijs zijn. En de derde keer de erflating aan zijn moeder en aan de discipel Johannes: vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder. En deze woorden van de zaligmaker, dat zijn woorden van ontferming. Want het is heel opvallend, als u er daar goed over nadenkt, dat te midden van zijn lijden, van dat zware lijden, denkt hij nog aan de ellende en van anderen en helpt hij waar het nodig is. En de drie volgende kruiswoorden, die zien op zijn verlossingswerk. De vierde keer een hartverscheurend roepen van betrekking heeft op zielen smart die met zijn offer verbonden waren. Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En de vijfde keer heeft het betrekking op zijn lichaamslijden. Dan roept hij uit, mij dorst. En de zesde keer het overwinningswoord waar vanmorgen over gesproken is. Het is volbracht. En de zevende keer heeft betrekking op hemzelf. Op de voleinding van zijn aardse bestaan. Dat hij het uit mag roepen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En we willen vanavond stilstaan bij het middelste kruiswoord. Het vierde kruiswoord, zoals we dat beschreven vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Matteüs 27, vanaf vers 45 en 46. Daar lezen wij Gods woord in onze tekst. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? We willen dit overdenken in drietal gedachten. In de eerste plaats willen we stilstaan bij die drie uren duisternis. Ten tweede bij het lijden van Jezus. En in onze derde gedachte willen we stilstaan bij de vrucht van dat lijden. Dus drie uur durende duisternis, het lijden van Jezus en de vrucht van dat lijden. Gemeente, jongens en meisjes, je zou kunnen zeggen dat we bij het sterfbed staan van de Heere Jezus, waar hij zijn laatste woorden sprak. En laatste woorden van een stervende zijn vaak belangrijk. Zeker de laatste woorden van Jezus. En daar horen we de Heer Jezus zeggen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En als de Heer Jezus dat roept, dan is hij drie uur in duisternis geweest. Vanaf de zesde tot de negende uren toe. Drie uur lang in duisternis. En die drie uur duisternis, die zeggen ons iets over het oordeel van God over de zonde en de zondaren. Want deze drie uren duisternis waarin de Zoon des Mensen hangt aan het kruis, die vormen een heel indringende boodschap. En het is duidelijk in de Bijbel dat duisternis een teken van Gods toorn is. God sprak eerst in duisternis die ineens op het midden van de dag op Golgotha kwam. Er was duisternis van het zesde uur tot het negende toe. Op de hoogste stand waar de zon het felste brandt. En ik weet niet of dat u wel eens in het Midden-Oosten geweest bent, maar als je daar midden op de dag in de zon loopt, dan kan het oplopen tot 40, 50 graden. En dat staat hier dus, dat het van de zesde tot de negende uren toe duister was. En de zesde uren, dat is omgerekend in onze tijd 12 uur op de dag. Dus gewoon midden op de dag tot ongeveer 3 uur in de namiddag. Want de dag in het oosten, zoals we dat in de Bijbel lezen, begon om 6 uur. En als er dan staat dat het omtrent de derde uren was dat Jezus gekruisigd was, dan moeten we ons daarbij bedenken dat het dus ongeveer 9 uur was in de morgen dat hij aan het kruis hing. En dan om de zesde op die zesde uren werd het dus duister. En dan werd die zon, die werd schemerig en het werd pikdonker. Zoals midden in de nacht. En het is God die zei, laat het duister worden. Zoals hij in het begin van het scheppingswerk zei, laat het licht worden. En waarom zegt God dat de zon moet stoppen met schijnen? Er zijn verschillende verklaringen voor. Er zijn verklaarders die zeggen, die zien de zon als een persoon. En die persoon kon het niet aanzien. Nou, ik denk dat we daar niet over na hoeven te denken, maar dat slaat nergens op. Sommigen zeggen dat het een eclips was. Maar dat is wetenschappelijk onmogelijk, want een eclips die 3 uur duurde, dat kan ook niet. Nee, we moeten dieper kijken. Maar waarom laat God de zon donker worden? En God heeft daar een reden voor. God wilde iets wegnemen van Jezus. Heel bewust, heel doelbewust. En wat nam hij weg? Het licht. Want licht maakt vrolijk. Licht is erg bemoedigend en vertroostend. Denk maar ook aan de dagen die we gehad hebben, waar het prachtig weer was. Je zou zeggen zomers weer, prachtige zon, daar word je toch vrolijk van. En hier nam God de Vader als rechter doelbewust en heel bewust het laatste weg, wat nog tot troost kon zijn voor de Heer Jezus. En het werd nu zo donker, dat hij zijn totale alleen zijn ervoer. Jezus ervoer hier de werkelijkheid van de hel. En zoals we dat vanavond en zoals we dat zondags ook belijden in de geloofsbelijdenis, nedergedaald ter helle. Dat is de diepste trap van de vernedering van de Heer Jezus. Misschien kent u het vragenboekje van Hellebroek. Daarin wordt gesproken over de trappen van zijn vernedering die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald in de hel. En ook de trappen van zijn verhoging. Maar ten derde dagen opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal. Dat is de wederkomst, dat is de hoogste trap van zijn verhoging. Maar hier is de diepste trap van zijn vernedering. Nedergedaald ter helle. En die hel die wordt hier omschreven als duisternis. Totale duisternis. En dat is wat God toelaat hier op Golgotha. In deze 3 uren komt de hel op Golgotha. En dat was Gods bewuste doel. De hel wordt omschreven als een eindeloze nacht. Een verschrikkelijke duisternis waarin iedereen zich alleen ervaart. Ja, ouderen, ook jonge mensen. In de hel zal eeuwige duisternis heersen. Daar zal de toren van God eeuwig branden in de zielen die verloren gaan. En dat zeg ik niet om jullie eens goed bang te maken. Maar denk er toch eens over na. Over de ernst van het leven. En zoek je genoegen toch niet in de wereld. In een beetje pret en in een beetje schik te maken. Nee, buig je knieën en vraag de Heere of hij je genadig wil zijn. Vraag of hij jullie een nieuw hart wil geven. De deur van de genade staat ook vanavond nog open. Morgen misschien niet meer. En dat geldt ons allen. En als een mens gaat sterven, zoals hij geboren is, dan zal daar geen 3-urige duisternis zijn. Maar dan zal daar een eeuwige nacht zijn, een eeuwige duisternis. En dan kan een mens hier wel zeggen, ik doe dit niet, en ik doe dat niet, en ik zal zelf de dienst wel uitmaken. Maar wat zal dat straks zijn? Als een mens in die eeuwige duisternis terechtkomt, waarvan de Bijbel zegt, waar wening is en knersing der tanden. Waar de worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Ja, de schrik des Heren mogen ons maar bewegen tot het geloof, om maar aan de voeten van die levende Christus te brengen. Want hij leeft nog. Er is nog een weg ter ontkoming. Want als die er niet was, dan zouden vanavond de kerkdeuren niet meer geopend zijn. Maar omdat hij leeft aan des Vaders rechterhand en omdat hij het ons nog toeroept, Wend u naar mij toe en word behouden, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Daarom mogen we ook nu nog zeggen, val toch aan de voeten van hem neer en smeek hem om genade. Roep het uit, is er dan nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Ja, God nam heel bewust alles weg van de Heer Jezus, wat op aarde hem nog tot troost kon zijn. En gedurende die 3 uur duisternis, toen hij zo leed aan het kruis, ja, toen kon hij nog steeds aan de voet van dat kruis op die heuvel mensen zien, een kleine groep van discipelen zien staan. En Johannes stond daar met een aantal vrouwen. En hoewel ze dan niet bij hem konden komen, ja, twijfel ik er niet aan of hun aanwezigheid en hun liefde troostte hem nog enigszins. Stel je voor dat je op je sterfbed ligt, maar er staan geliefden en vrienden om je heen. Een klein groepje wat je toch steeds lief heeft. En dat kan je toch troosten. Maar zelfs het zicht hierop wordt van de Heer Jezus weggenomen in deze 3 uren duisternis. Nedergedaald ter hel. Alle toren van God tegen alle zonden van de mensheid pakt zich aan één en ontlaat zich op zijn ziel. En de toren brandt op zijn ziel. Ja, heilig misnoegen van niet over één zonde van één mens. Ook niet een heilig misnoegen van alle zonden van één mens. Maar over alle zonden van de mensheid. Ja, erger dan toen Sodom en Gomorra verwoest werden, ontlaat zich Gods toorn op zijn ziel. En God de Vader heeft zich verborgen, hij houdt zich verborgen voor zijn Zoon. Ja, je zou kunnen zeggen, als het ware zag de Heer Jezus zijn vader op de rug naar hem toekeren en weglopend liet zijn vader hem helemaal alleen. En wat zal dat verschrikkelijk moeten zijn om zijn vader als het ware langzaam te zien verdwijnen in een uiterste duisternis. En in dit moment ervaart de Zoon des Mensen wat de hel is. Het is in één woord verlatenheid. Totaal door iedereen, maar vooral door God de Vader. Verlatenheid van alles wat goed is. Van alles wat vrolijk is, van alles wat troost geeft, van alles wat liefde is, van alles wat bemoedigen kan. Ja, en als we het leven van de Heer Jezus nagaan, dan zien we dat hij al vaak verlatenheid ervaren heeft. Zijn eigen familie heeft hem verlaten, zijn eigen dorpsgenoten in Nazareth, die hebben hem verlaten. Ook de religieuze leiders hebben hem verlaten, ja, zelfs zijn discipelen hebben hem verlaten. Want hij was helemaal alleen in die worsteling in Gethsemane, alleen op Gabbata, alleen op Golgotha. Maar overal waar hij verlaten werd, had hij nog steeds zijn vader. Denk aan die woorden die de Heer Jezus bad in Gethsemane. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Dus hij kon altijd nog steeds de toevlucht nemen tot de nabijheid van zijn vader. En hij was nog steeds in staat om zijn hart uit te stoten. Om zijn vragen, zijn noden aan het hart van zijn vader te leggen. En hij vond steeds een luisterend oor van tijd tot tijd een menigte van engelen die hem dienden. Maar hier in die 3 uur duisternis niet meer. Nee, niet alleen de aarde stootte hem uit, maar ook de hemel stootte hem uit. 3 uren van duisternis. Ja, het is onbeschrijfelijk. Het is verlammend. Het is kwellend en angstig gevoel dat niet te beschrijven is. verberging van zijn liefde. Hij voelde helemaal niets meer van zijn vader en zijn liefde. Ja, en niets is erger dan Gods liefde te moeten missen, om door Gods liefde te worden verlaten. En er is geen erger gevoel in het leven dan verlaten te worden. En niets is zwaarder dan het gevoel van verlaten te zijn door God. Ja, het gevoel dat er een scheiding is tussen God en je ziel. En misschien zijn er vanavond hier of thuis die worstelen met het gevoel van leegte, met het gevoel van duisternis. Is er een ziel die met de dichter van Psalm 130 uitschreeuwt: mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen. En je kunt niet meer leven zonder God, als er liefde in je hart is voor de Heere. En een mens, ook Gods kind, kan zich in dit leven soms zo verlaten voelen, ook op een andere manier verlaten voelen. Denk aan die mensen tijdens de corona-epidemie. Ouderen die in een verzorgingstehuis zitten, verstoten van je familie. Het kan zo'n verlaten gevoel geven. Je kunt geen kant meer uit, maar dat is gevoelen. Dat is niet verlaten zijn. God verlaat zijn kerk nooit. Ze kunnen zich wel verlaten voelen, maar ze zijn het niet. En je moet er eens op letten wat hier in die tekstwoorden staan. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En David die klaagt er ook over in Psalm 22. En Gods kerk zegt het zo dikwijls: de Heer heeft mij vergeten, de Heer heeft mij verlaten. Maar weet je dan wat de Heer zegt? Dan zegt de Heer: kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Dat zij zich niet ontfermen over de zoon van haar buik? Ofschoon deze vergat, zo zal ik u toch niet vergeten. Nee, het is bij David en het is bij Gods kerk het gevoel van verlaten te zijn. Maar dat is in werkelijkheid niet zo. Maar hier bij de Zoon des Mensen is het geheel anders. Hij is werkelijk absoluut verlaten als hij hier aan dat vloekhout hangt. En dat is zo vreselijk, gemeente. Want je verlaten voelen kan erg zijn. En dat kan je erg te neerdrukken in het leven van een mens. Maar werkelijk verlaten te zijn, dat is zo vreselijk dat we daar geen gedachte van kunnen vormen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom? En onze waaroms, wat het alledaagse leven aangaat, daar weten we vaak nog niet eens raad mee. En heel de mensheid zit vol met allerlei levensvragen. En de problemen en de vragen en de raadsels worden steeds meer. En naarmate dit alles in ongeloof over ons komt, naar die mate wordt heel het leven steeds hopelozer. Want wanneer het leven niet naar onze wens gaat, in tegenslag, in armoede, in ziekte, in rouw, dan staan we menigmaal klaar met de vraag: waarom? Dan is het zelfs grote genade als de waaroms ons niet bestormen, maar dat we er stil onder worden. En dat we in kinderlijk geloof schuilen bij God en de genade. Ja, alleen door Gods genade kan ik dit laatste. En dan worden we bewaard voor bitterheid en opstand. Maar dan blijven onze harten in de grootste smarten in de Heere gerust. En dat wonder van Gods genade, dat kan alleen ons deel zijn door het waarom van Jezus op Golgotha. Waarom? Ja, waarom? God gaf zijn zoon geen antwoord, maar hij geeft ons antwoord. Omdat ik, zo zegt de Heere God, omdat ik zondaren wil aannemen. Omdat ik vijanden in mijn hart wil drukken. Omdat ik verlorenen nabij wil komen en mijn gunst wil tonen en doen ervaren. Daarom, mijn zoon. En daarvan weet iemand die zichzelf recht beproefd heeft het antwoord en zegt tot Jezus dat u verlaten bent. Dat is omdat ik God verlaten heb. Omdat ik verdien door God verlaten te worden. Omdat ik tegen God gezondigd heb. Ik verdien niet anders. Ik heb God verlaten. Dan mag hij mij verlaten. Ik heb niet gehoord toen God riep. Dan hoeft hij niet te horen als ik roep. Ik heb niet geantwoord toen God sprak. Dan is God niet verplicht te antwoorden als ik spreek. En wie hem zo kent, die vraagt vol verwondering: mijn God, mijn God, waarom hebt u mij aangenomen? Waarom hebt gij mij uw gunst betoond? En dit waarom zou u mij aannemen? Ja, ken je die vraag? Ken je die verwondering? Waarom hebt u mij aangezien? Waarom zou u mij aanzien? Hoe kan het toch? Hoe is het toch mogelijk dat u mij niet hebt verstoten? En God antwoordt ook vanavond. Omdat mijn zoon voor u, voor jou, verlaten is. Zou je er een andere reden voor weten? Hij voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En 3 uren lang is het muisstil op Golgotha. Niemand zegt iets, de Heere Jezus ook niet. En 3 uur lang heeft Jezus gedragen, gebogen, woordeloos gewillig over zich heen laten gaan. En dan klinkt plotseling vanaf dat kruis die vreselijke klacht en schreeuw door de duisternis heen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En die klacht die komt niet van dat linkse of van dat rechtse, maar van het middelste kruis. Eli, Eli, lama sabachthani, roept de zoon des vaders uit. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ja, voordien was het altijd die intieme aanspraak dat hij zei, mijn vader. En nu zegt hij, mijn God. En in die onderlinge verhouding als vader en zoon is het goddelijk wezen, is geen verstoring opgetreden. Maar hij hangt hier in de plaats van zijn kerk. Hij hangt hier aan dat kruishout als de veroordeelde. Hij hangt hier als de gedaagde. En dan is God de rechter. En weet je wat die rechter nu gaat doen? Hij gaat de bedreven zonde van zijn ganse kerk wreken aan zijn kind. Wat zij hebben misdreven, gaat hij als rechter aan Christus Jezus straffen. Maar al is het dat de Heer Jezus in deze ogenblikken niet zegt mijn vader, hij heeft wel gezegd wat we in vers 46 lezen. En omtrent de 9e uren riep Jezus met een grote stem zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En van die verlatenheid, van die duisternis, zouden we willen zingen, maar dat doen we niet. Dus ik wil de organist vragen om te spelen uit Psalm 88. En u kunt misschien in stilte meezingen in uw hart. Het 4e vers. Gij hebt mij in de kuil gelegd, in diep in duisternis gesloten. Uw grimmigheid heeft mij verstoten, mij neergedrukt, mij troost ontzegd. Gij doet op mij uw oordeel komen als onweerstaanbare waterstromen. Als u mee wil zingen voor uzelf in het hart, is het het vierde vers van Psalm 88. Tot slot onze derde gedachte, de vrucht van dat lijden. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar is iets vreemds, daar is iets opmerkelijks in deze luide roep. Want allereerst, Jezus heeft niets gezegd in die drie uren duisternis. Maar nu aan het einde daarvan schreeuwt hij. Het is een hartverscheurend roepen. Waarom heeft u mij verlaten? En waarom deed hij dat niet aan het begin van het zesde uur? Of aan het begin van het zevende of het achtste uur? En waarom omtrent de negende uren? Waarom? Want Jezus wist waarom hij verlaten werd. Hij wist dat. En hij aanvaarde dat. En hij was verlaten om de mensen die hij vertegenwoordigde. En om die mensen verliet God de Vader hem. En hij wist toen hij daar hing, dat hij hing voor zondaars. Dat hij voor hen stierf als hun plaatsvervanger. Vanwege de zonde van zijn kinderen die ze gedaan hebben in hun hart en ook met hun handen, in hun gedachten, in hun gevoelens. En hij wist dat zij de eeuwige verdoemenis verdienden. Maar Jezus leegde die beker die zijn vader als rechter hem gaf. En daarom horen we hem niets roepen tot pas omtrent de negende uren. Want hij wist het. Ik kan alleen mijn mensen als vlekkeloze zonen en dochters in mijn vaders huis brengen. Wanneer ik die beker, die met de toorn van God over al hun zonden is gevuld, tot de bodem leeg. En wat een liefdevolle redder is hij. die zichzelf als het ware vergat, om zo zijn vader te verheerlijken, zijn kinderen vrij te kopen. En omtrent de negende uren riep hij. En dan roept hij het uit: waarom hebt gij mij verlaten? En als we nu in de grondtaal dat woord lezen, dan blijkt dat dat woord verlaten in een soort tegenwoordige blijvende tijd staat. Het zou dus betekenen: waarom verlaat gij mij nog steeds? Waarom verlaat gij mij nog steeds? En dat is eigenlijk het wezenlijke van deze schreeuw. Waarom verlaat gij mij nog steeds op dit moment? En wat betekent dit? Nou, dat verklaart zich misschien als we weten wat er omtrent het negende uur gebeurde. Want slechts een kilometer verderop zou op dat moment, rond het negende uur, de priester in de tempel gaan. En of dat ook inderdaad die dag gebeurde en op die tijd, dat is niet duidelijk. En die drie uur duisternis zal het ook het tempelgebeuren hebben gestopt. Maar op normale dagen loopt de priester vanaf het brandofferaltaar met een schaal gloeiende kolen en met het heilig reukoffer naar het heilige. En de jongens en meisjes die weten dat vast wel van school of van de zondagschool of thuis misschien uit de Bijbel. Je had eerst het voorhof, daar werden de dieren geslacht. En dan had je het heilige, daar stond het reukofferaltaar. Daar ging de priester dus iedere middag rond 3 uur naartoe. En zoals ik zei, dan nam hij dus vanaf het brandofferaltaar die schaal gloeiende kolen. Ja, en met dat heilige reukoffer ging hij naar het heilige. En daarachter was het heilige der heiligen. En daar stond de ark van het verbond. In het heilige der heiligen. En dan 1 keer per jaar, op de grote verzoendag, dan werd er een bok geslacht, dat was de zondebok. Zoals wij dat ook wel eens zeggen, van ja, ik ben altijd de zondebok, dan krijg je altijd de schuld. Daar lag dat veel hoger. Die bok die werd geslacht, symbolisch. Dat bloed werd opgevangen, want die zondebok die symboleerde al de zonden van het volk. En op die grote verzoendag deed er verzoening over de zonde. En nou legt hij dat reukoffer op het altaar met de kolen van het brandofferaltaar. En op die tijd, omtrent het negende uur, dus rond 3 uur in de middag, riep Jezus: mijn God, waarom verlaat gij mij nog steeds? Hij roept als het ware naar de hemel: ik heb de beker geleegd. Ik heb de prijs betaald. Ik heb het offer gebracht. En ik heb het werk gedaan waartoe u mij geroepen hebt. En zie je nu wat het belang is van deze roepstem rond het negende uur? Het werk is gedaan. De beker is leeg. Maar het is nog steeds donker. En daarom zendt Jezus een gebed naar de troon van zijn vader. En vraagt hij op grond van alles wat hij heeft gedaan, waarom er nog steeds verlatenheid is. En dan antwoordt de vader: want op dat moment komt het licht terug en schijnt de zon weer in volle kracht. En de zielenstrijd van de zaligmaker is ten einde. De vorst der duisternis moet wijken. Ja, maar nu het zielenlijden wijkt, voelt hij dubbel het lijden van zijn lichaam. En een brandende dorst kwelt hem. En daar klinkt het uit zijn mond: mij dorst. Ik heb dorst. En dan een van die Romeinse soldaten, zoals jullie weten, jongens en meisjes, die neemt een spons met edik. En die brengt zo met een stok die spons aan de lippen van de Heer Jezus. En zodra de Heer Jezus die edik genomen heeft, roept hij met grote stem die over heel Golgotha heen schalt, zodat allen het kunnen horen en verstaan: het is volbracht. het zesde en ook wel het heerlijkste kruiswoord. Tetelestal staat er. Het is maar één woord in het Grieks. Het is volbracht. Voltooid tegenwoordige tijd. Het is allemaal voltooid. Maar dan in het heden van nu. En hij zegt, het is klaar, Vader. Het is klaar, kerk. Het is klaar, wereld. Mijn werk is volmaakt als het plaatsvervangende offer. En nog eenmaal met grote stem roept hij uit. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan lezen we in dit schriftgedeelte. En op dat moment dat hij dat uitroept, scheurt het voorhangsel van boven naar beneden. En dat voorhangsel, dat hing tussen het heilige en het heilige der heiligen. En dat was niet zomaar een gordijn, dat was een heel groot zwaar kleed. Dat was een kleed met een omtrek van 10 bij 20 meter, dus dat is 200 vierkante meter. En dat kleed dat scheurde van boven naar beneden. En als wij vaak een lapje kapot willen scheuren of iets anders, dan beginnen we onderaan en trekken we het zo naar boven toe. Dit kleed scheurde van boven naar beneden. En weet je waarom? Vanuit de hemel werd het naar beneden gescheurd. En dat hing tussen het heilige en het heilige der heiligen. En daar ging in vervulling wat we lezen in Psalm 40. Brandoffers, nog offers voor de schuld, voldeden aan, u eist nog eer. Toen zeiden ze, ik kom, o Heer, in de rol des boeks is voor mij geschreven. De Heer Jezus heeft de offerdienst van het Oude Testament vervuld. En het is enkel genade, door welke wij moeten zalig worden. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En het hoofd buigende gaf hij de geest. En dan sterft hij. Alle mensen sterven eerst. En dan, als ze gestorven zijn, dan valt hun hoofd op de borst. Maar bij de Heer Jezus gaat het juist andersom. Hij buigt eerst het hoofd en daarna sterft hij. En dit brengt tot uiting dat hij niet noodzakelijk maar uit vrije wil gestorven is. En hier hangt te midden van zijn sterven de levensvorst. Dezelfde die eenmaal neergelegd is in Bethlehems kribbe. En van wie Gods kinderen mogen zeggen met die ontroerende woorden: ik kniel aan uw kribben neer, o Jezus, gij, mijn leven, maar dan ook nu aan het kruis. Ik kniel ook aan uw vloekhout neer, o Jezus, gij, mijn leven. Hij is de levensvorst. Nee, Jezus was niet langer verlaten. En alle die geleerd hebben hun vertrouwen op Jezus werk te stellen, zullen nooit meer verlaten worden. Want op grond van zijn werk en zijn offer, hij zegt het, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Die borg is geplaatst in de omstandigheden van de zondaar voor Gods rechterstoel. En heeft de zondaar van het oordeel en van de eeuwige dood bevrijd en voor hem de gerechtigheid en het leven verworven en wedergegeven, zegt onze catechismus. Verworven en wedergegeven, dus teruggegeven. En niet dat de Heer Jezus het verworven heeft en dat we het dan kunnen pakken. Nee, dat niet, want de Kerk des Heren komt erachter dat ze het niet nemen kunnen, maar dat het een gegeven goed is. En dat wil ook niet zeggen dat ze maar rustig gaan zitten afwachten. Nee, want het is een werkzaam volk, werkzaam geworden aan de troon van de genade. En ze kunnen niet rusten voordat ze hem hebben gekregen als de weg, de waarheid en het leven. Die hier in zo'n diepe weg is gegaan. Want Golgotha is het altaar waar het Lam God zich geofferd heeft, waar hij zijn leven gegeven heeft voor de zijne. En dat is nu zo'n wonder van genade, als de Heer ons laat zien dat dit in onze plaats was. Onze plaats is aan het kruishout. Maar nu niet ik, maar Christus aan het vloekhout van het kruis. In de plaats van die dode zondaar heeft Jezus Christus die weg gebaand. Hij heeft willen ingaan, opdat God in der eeuwigheid niet meer op hen toornen en schelden zal. Dat is nou het wonder van genade. En daarom is het zo waar, gemeente. Bergen mogen wijken en heuvelen mogen wankelen. Maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. En als hij die weg opent in Christus, als het leven van het geloof geopenbaard wordt, en ze mogen hem aanschouwen, ja, dan zien ze het. Niet ik, maar hij. Dit deed ik voor u. Dit deed ik voor jou, zegt de Heere. Voor u. Voor jou, arme zondaar. Opdat je in de hoogste aanvechtingen, en die zijn er ook in het leven van Gods kerk, een blik mag werpen op die kruispaal waar hij, het lam van God, aangeslagen is. Want om de overtredingen mijns volks is de plaag op hem geweest, die hun zonden droeg op het hout en verzoening heeft aangebracht. Ach, wat is de wereld die niets van God en van Christus weten wil toch arm. Maar ook een godsdienstig mens is arm, zolang hij niets van dat lijden en sterven van Christus leert kennen. Want kind des Heren, je moet erom denken, om uwentwil is hij arm geworden daar hij rijk was. En om uwentwil is hij in die godsverlating geweest, aan dat vloekhout van het kruis. En het was opdat je nimmer meer van hem verlaten zou worden. Wat een troostbron wordt hier geopend. Nimmer meer van hem verlaten. Ja, het kan zijn dat je in je leven zo verlaten voelt. En dat je met de dichter moet instemmen. Ik ben een vreemdeling hier beneden. En als je ziel in duisternis gehuld is en de zonden als een zware last op je ziel drukken. En als de vijand je aanvalt en zegt, gij hebt toch geen heil bij God. Dat je dan maar mag knielen aan de voet van het kruis, want de Heere zegt het. Bij mij is het leven. Bij mij is de zaligheid. Bij mij is de volheid. Want ik ben van mijn Vader verlaten geweest en daarom. Hoe het dan ook mocht lopen in het leven. Ik zal je niet begeven. Ik zal je niet verlaten. Ik heb je in beide mijn handpalmen gegraveerd. En je muren zijn steeds voor mij. Houd moed. Straks zullen ze nooit een gevoel van verlatenheid meer hebben. Wanneer ze overgaan in die rust die er overblijft voor het volk van God, dan zullen ze altijd bij de Heere wezen. En dan zullen ze tot in eeuwigheid mogen uitjubelen. Heere, u bent het waardig om te ontvangen alle lof en aanbidding en dankzegging. Want u bent getrouw. U bent de waarachtige, de nooit beschamende rotssteen, wiens werk volkomen is. Ja, mijn God, u zal ik eeuwig geloven. Omdat gij het hebt gedaan. Omdat hij van de Vader verlaten was, zullen zij in der eeuwigheid niet verlaten zijn. Nee, daar mag Gods kerk van zingen. Ik zal dan gedurig, dat is altijd bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waarde schatten. Wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat, en mij hiertoe door u bereid, opnemen in uw heerlijkheid. Amen. Zingen wij tot slot de 12e van Psalm 73. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn. Het 12e van Psalm 73.